Kaas, hè? Viel me nog mee dat hij me mijn broek waardig keurde.
Maar dat fouilleren, hoe ging dat nou?
Ah, dat ging helemaal niet, dat kan ik toch niet. Daar staan mijn handen toch niet na. Ik weet nog geen eens waar ik het zoeken moet. Dus ik heb het eerst maar eens geprobeerd met iets van... juffrouw, verbergt u soms iets onder de kleding, juffrouw?
En wat zei ze?
Ze zegt... Hij wat aan je ogen soms. Dat soort, hè. Dus toen heb ik hier en daar provisorisch maar iets gefrunnikt. Maar een brutaaltje, hoor, die waar groppel bij staat, zegt. Ze zegt, nou, ik zie het al. Seks is zeker een moeilijk woord, hè, opa. Terwijl ik me sta te gedragen, nietwaar? Waar groppel bij is, notabene, dat ik zeg, juffrouw... Als ik uw opa was, nou, dan gaf ik u een pak voor uw broek, juffrouw.
Nou, daar had ze niet van terug.
Jazeker wel, ze zegt, knap als je hem raakt. Ook al geen antwoord.
Maar hoe ben je daar dan weggekomen?
Daar helemaal niet. Dat lukt je niet in die kringen. Je komt er moeilijk in. Maar als ze je eenmaal geaccepteerd hebben, nou, zie dan maar dat je eruit komt, zeg. Dan is dat dan meteen van, hey, jij Versluis, ga jij de postbewaking achterzijds even assisteren? Nou ja, dan ga je maar weer, hè.
Oh, stond u daar, chef?
Ja, Paul, hoezo, Paul?
Nou, ik had de indruk dat er nogal wat van die knapen langs die weg de benen hebben genomen, chef.
Ja, maar dat lag niet aan mij, Paul. Dat lag een Matelklop, agent Matelklop.
Oh, die.
Noemde die je ook Versluis?
Nee. Daar was ik ook benieuwd naar, hè. Dus ik zeg, ik kom je even assisteren, Matelklop. Hij zegt, kijk nou even, daar hebben we Arends. Ik zeg, Arends? Arends is met pensioen. Hij zegt, de smeerlap, en hij had mij zijn broek beloofd. Ik zeg, nou, dan loopt er binnen een mooi weer in te spelen. Hij zegt, groppel zeker weer, hè? Die schooit alles bij elkaar. Hij zegt, wanneer ga jij met pensioen? Ik zeg, nou, nog een paar jaartjes. Hij zegt, mooi hoedje heb je erop. Ik zeg, als je de hoofdcommissaris een schop onder zijn broek geeft, is hij voor jou. Hij zegt, ja, als je de schoenen erbij levert. Ik bedoel maar, hè, je komt er niet meer uit, hè, uit die kringen.
Ja, het zou anders tijd worden als die heren eens wat soepeler werden ten aanzien van ons jeugdwerk, chef.
Vind je, Paul? Nou, ik niet, hoor. Niet zolang dat tuig me daar zo uit de dakgoot op mijn nek springt, zeg.
Wie, chef?
Geen idee, Paul. Klein, bleek gozertje.
Ja, dat was weer de Wimpie zelf.
Zo op mijn nek, zeg. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ga dood of iets van die aard. En aal vlug, hè, dat ga je. Schrijp ik. Maar zo tussen de benen door en daar stond Matelklop tussen.
En die kreeg hem te pakken?
Nee, die kreeg iets in zijn oog. Sorry, Versluis, ik kreeg net iets in mijn oog. Ik zeg, nou, dat is wel toevallig, Matelklop, hè. Net als ik hem jou op een presenteerblaadje aanbied, man. Die witte Kees.
Nee, dat is witte Wimpie dus, hè. En het is niet toevallig ook, want het is zijn vader.
Hè? Ah! Zie je, de smeerlap moet je nagaan, zeg. Even later komt er weer zo'n pluiskop het steegje uitrennen. Dus ik steek even mijn been uit.
Oh, was jij dat toch?
Hè? Oh, was jij dat toch?
Ja, steek even je been uit, zeg, als ik eraan kom. Ik had wel dood kunnen wezen. Ik had wel een blessure op kunnen lopen, waarachtig.
Ja, die valt zo in de armen van Matelkom. Wist ik dat jij dat was? En die kreeg toen toevallig niks in zijn ogen.
Nee, daar stond ik eigenlijk ook even op te wachten. Maar dat bleef maar uit, dus toen heb ik dat zelf even moeten veroorzaken.
Bielsje, hoor. Ja. Die geven die man even een loei op zijn bolle ogen, zeg. Pet je af, hoor. Letterlijk dan. Die malle pet van Matelkop dus, hè. En die pluiskop, die grijpt dat ding, zeg, en die gaat ermee vandoor.
Ja, als bewijsstuk niet dat ik tijdens het verhoor geslagen ben of zo, weet je wel.
Ja, en ik nog niet weten dat hij het is, die daar, hè. Dus ik zeg nog tegen Matelkop, zal ik hem een waarschuwingsschop achterna jagen.
Overdreven gezagsvertoon, chef, met permissie. Heus dat daar werk van gemaakt zou zijn geworden.
Ja, dat zegt Matelkop ook. Het is meer wat. Hij zegt, nee, laat het maar lopen, Versluis. Dat is het viezertje van die gore Biels. Je weet wel. Ik zeg, pardon, Matelklop. Hij zegt, ja, gore Biels, de krottenbouwer. Dat is zijn ome, een van die vieze vriendjes van de HC. Hoofdcommissaris dus, hè, zo noemen we dat in ons kringen. Hij zegt, kijk maar uit hoor, Versluis. Dat dekt elkaar allemaal en jou kost het hem aan nachtdienst.
Ja, dat zijn hele onfrisse verhoudingen eigenlijk.
Dat bedoel ik, hè, de insinuatie niet. Dat ik een krottenbouwer zou wezen. En die dan maar op een veilige afstand joelen met die pet staan zwaaien, zeg. En meneer Mavelijk op me omstandig uit de doeken gaan staan doen hoe ik destijds bij de bouw van het politiebureau met die halfsteenmuurtjes in de cellen. Nou ja, dat is een heel ander verhaal. En de HC wist dat trouwens, ik bedoel.
Nou ja, het is niet leuk om eraan herinnerd te worden, bedoel je?
Ja, dat bedoel ik, ja. En zeker niet door een mafelkop, hè. Als je zelf een Beatles bent, hè. Nou, dat heb ik hem ook wel even laten merken, hoor, toch, Helen?
Oh ja, hoe?
Ja, even een grote mond opengetrokken, hè. Tegen die pluiskop daar met die pet. Even gecommandeerd van, gooi terug die pet, daar! Nou, dan ga ik even een stemmetje opzetten, hè. Gooi terug die pet, daar! En daar kwam het ding al aan vliegen, hè. En ik meteen alsnog een waarschuwingsschot gelost.
In de lucht?
Nee, door de pet. Bij wijze van waarschuwing dus, hè. Waarschuwingsschot.
En wat zei Wimpie's vader wel?
Die zei, dankjewel voor sluis. En die zette hem op met de flarden in zijn nek, zeg. Die zag dat niet in het donker, hè. Die zag dat pas toen we in de overvalwagen naar het bureau reden. En toen leidde hij hem even op zijn knie en hij kijkt. En hij zegt, wat leidt daar nou op mijn knie? Ik zeg, dat is je pet. Leuk, hè?
Zij doen.
En toen zei hij, kan een van de heren me zeggen of Arend zijn pet al vergeven heeft. En toen Groppel weer glunderend op zijn hoofd wijzen natuurlijk. Hè.
Begrijp ik dat u naar het bureau bent geweest ook, chef?
Ja, kaarten, Paul. Hè? Tot 2:00 in de nacht, tot mijn dienst erop zat. En hem knijpen dat de HC binnen zou komen natuurlijk. En jou hoor, de deur zwaait open. Wie komt er op hoge benen binnen marcheren?
De HC, chef.
Nee, Paul. Kees Bosraaf. Had weer te hard gereden. Plus, plus. Snelheidsovertreding met verzet. Zoals dat in onze kringen heet, hè. Dus die meteen van, zo, hebben die smeerlappen jou ook te grazen gehad, Biels?
Jee, zeg. En?
Nou, wij lachen natuurlijk, hè. En ik zeg van, sorry, mijn naam is Versluis, meneer, rechercheur Versluis. Hij zegt, Bos dus, hè, Kees Bosra. Hij zegt, nou, dan lijkt u als 2 druppels water op de heer Biels. Dus ik zeg, bedoelt u de krottenbouwer? Hij zegt, spreek hem. Ik zeg, mannen, ik zou hem maar even de bloedproef afnemen. Ik lijk namelijk net zoveel op dat vieze vriendje van de HC als hij op een aannemer. Hij zegt, oh, daar, Rinderman. Ik had het net over het vieze vriendje van de HC, zeg.
Ah, vereniging van de Brevenwiesel, goedemorgen.
Ja.
Oh, dag, Sjors. Ja, die is er, schat. Hier komt hij.
Ja, ja, leuk, ja, dank je. Daar, Biels hier. Ja, Rinderman, wat attent voor u om even erbij. Wat zegt u, meneer Rinderman? Wie zit er bij u? De hoofdcommissaris. Goed, zeg. De HC zit bij Rinderman. Doe mijn revolver weg. Gewoon doen. Niks laten merken. Normaal blijven doen. Sigaar opsteken. De HC zeg. Is er achter gekomen. Kost me een maand nachtdienst. Hoe heet het? Gewoon blijven doen. Ja, maar hallo. Bent u er nog maar in, man? Ik start namelijk even normaal een sigaar op. Ja, ik hoor dat de HC bij u is. Ja. Ik mag aannemen dat hij mij niet wenst te spreken op het moment. Fijn zo. En wat zegt u? Hij wenst mij wel even te spreken. Fijn zo. Ik bedoel, ja. Dank u. Ik krijg hem rampen. Normaal blijven doen. Ja. Ja, u had me even willen spreken, HC. Over? Over het boetepotje van onze herenclub. Wat een opluchting, zeg. Nee, ik dacht namelijk. Nee, Veep, geef oom even vuur, man. Ja, ik dacht namelijk dat u even over mijn revolver. Over mijn aansteker. Ja, ik bedoel mijn aansteker. Ik was een moment bang dat u matelijk op uw schop onder uw broek had gegeven. Ja, goed. En dat had mij namelijk mijn schoenen gekost, en dat bedoel ik daar. Hallo.
Hier, vuurtje.
Moment, HC, neef, geef me even een vuurtje, dus hup, man. Au! Oh, wat is dat voor revolver? Hallo, bent u daar, HC? Hallo, heb u geraakt, HC?
I really love you, and I mean you. floating, bumping noses, dodger tooth, their fins are luminous. Fangs all round, a clam is dark below, the boulders hiding all, the sunlight's good for us. Cause we're the fishes, and all we do, a move around is all we do. Well, oh baby, my
go far. dayanırım her şeye ben. Şu yokluğun olmasaydı sitem etmezdim geceye. Sesin bende kalmasaydı sitem etmezdim geceye. Sesin bende kalmasaydı. Pencerene bak bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar. Pencerene bak bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü. Her düşündüğümde yağmur yağar toprak kokar. Çocuk gibi umut umut yanağımda güller açar. Çocuk gibi umut umut yanağımda güller açar. Pencerene bak bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar. Pencerene bak bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü. Kalma sakın gecelerde, sabah şarkıları söyle. Biter elbet tüm acılar, İlk gün ışığını bekle. Biter elbet tüm acılar, İlk gün ışığını bekle. Pencerene bak bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü yar. Pencerene bak bir yaralı kırlangıç var. Yüreğine al onu alev gözlü.
He dropped it all in a vague and rambling way, like a man free from guile, driven by his sense of honor to the painful necessity of clearing up a perfect mountain of misunderstandings, and so simple-hearted that he hardly knew where to begin and where to leave off. He let slip in a rather unguarded way, too, that Yulia Mikhailovna knew the whole secret of Stavrogin, and that she had been at the bottom of the whole intrigue. She had taken him in, too, for he, Pyotr Stepanovitch, had also been in love with this unhappy Liza, yet he had been so hoodwinked that he had almost taken her to Stavrogin himself in the carriage. Yes, yes, it's all very well for you to laugh, gentlemen, but if only I'd known, if I'd known how it would end, he concluded. To various excited inquiries about Stavrogin, he bluntly replied that, in his opinion, the catastrophe to the Lebyadkins was a pure coincidence, and that it was all Lebyadkin's own fault for displaying his money. He explained this particularly well. One of his listeners observed that it was no good his pretending, that he had eaten and drunk and almost slept at Yulia Mikhailovna's, yet now he was the first to blacken her character, and that this was by no means such a fine thing to do as he supposed. But Pyotr Stepanovitch immediately defended himself. "I ate and drank there, not because I had no money, and it's not my fault that I was invited there. Allow me to judge for myself how far I need to be grateful for that." The general impression was in his favor. He may be rather absurd, and of course he is a nonsensical fellow, yet still he is not responsible for Yulia Mikhailovna's foolishness. On the contrary, it appears that he tried to stop her. About 2 o'clock the news suddenly came that Stavrogin, about whom there was so much talk, had suddenly left for Petersburg by the midday train. This interested people immensely. Many of them frowned. Pyotr Stepanovitch was so much struck that I was told he turned quite pale and cried out strangely, "Why, how could they have let him go?" He hurried away from Gaganov's forthwith, yet he was seen in 2 or 3 other houses. Towards dusk he succeeded in getting in to see Yulia Mikhailovna, though he had the greatest pains to do so, as she had absolutely refused to see him. I heard of this from the lady herself only 3 weeks afterwards, just before her departure for Petersburg. She gave me no details, but observed with a shudder that he had on that occasion astounded her beyond all belief. I imagine that all he did was to terrify her by threatening to charge her with being an accomplice if she said anything. The necessity for this intimidation arose from his plans at the moment, of which she, of course, knew nothing, and only later, 5 days afterwards, she guessed why he had been so doubtful of her reticence, and so afraid of a new outburst of indignation on her part. Between 7 and 8 o'clock, when it was dusk, all the 5 members of the quintet met together at Ensign Urkel's lodgings in a little crooked house at the end of the town. The meeting had been fixed by Pyotr Stepanovitch himself, but he was unpardonably late, and the members waited over an hour for him. This Ensign Urkel was that young officer who had sat the whole evening at Virginsky's, with a pencil in his hand and a notebook before him. He had not long been in the town. He lodged alone with 2 old women, sisters, in a secluded by-street, and was shortly to leave the town. A meeting at his house was less likely to attract notice than anywhere. This strange boy was distinguished by extreme taciturnity. He was capable of sitting for 12 evenings in succession in noisy company, with the most extraordinary conversation going on around him, without uttering a word, though he listened with extreme attention, watching the speakers with his childlike eyes. His face was very pretty, and even had a certain look of cleverness. He did not belong to the quintet. It was supposed that he had some special job of a purely practical character. It is known now that he had nothing of the sort, and probably did not understand his position himself. It was simply that he was filled with hero worship for Pyotr Stepanovitch, whom he had only lately met. If he had met a monster of iniquity who had incited him to found a band of brigands on the pretext of some romantic and socialistic object, and as a test had bidden him rob and murder the first peasant he met, he would certainly have obeyed and done it. He had an invalid mother to whom he sent half of his scanty pay. And how she must have kissed that poor little flaxen head, how she must have trembled and prayed over it. I go into these details about him because I feel very sorry for him. Our fellows were excited. The events of the previous night had made a great impression on them, and I fancy they were in a panic. The simple disorderliness in which they had so zealously and systematically taken part. Thank you.
I hope that Leah...
Thank you.
now. Everything you know.
I want him to blow up everybody who bought his
baby, come on home now. Ow! Ow, baby!
This morning from 7, Sean Keaveney. At 5, Chris Hawkins. Right now, it's the Live Music Hour.
Coming up, Johnny Winter, live in London in 1991, plus the Carpets from 1978. But next, it's OMD, live at the NEC in Birmingham in 1993.
Is everybody happy?
I'm saving on the 7 seas.
It's a song called Dollar Girl.